Goedemorgen. Ik wil graag met jullie een aantal versen lezen. En hou je maar vast, ik wil vanmorgen in korte trekken het boekje Joël met u delen. En u moet me niet vragen waarom, maar dat ik het moet doen is zeker. Ook in een tijd waarin wij leven en waarin Israël toen leefde, is het goed om een aantal dingen eigen te maken. We hebben vorige week gehoord en geluisterd naar Jaco, die het had over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat God een plan heeft. En dat plan dat heeft hij volvoerd door eerst de Heer Jezus Christus geboren te laten worden. Maar we hebben gezien dat het plan was Goede Vrijdag, de kruisiging, het Pasen, de opstanding, hemelvaart, de verheerlijking, maar ook Pinksteren, dat de Heilige Geest in ons leven is uitgestort met een aantal verschillende facetten. Hij is gekomen omdat hij ook zelf getuige is, maar ook getuige wil zijn van de Heer Jezus in uw leven. Hij wil ook Christus daarom verheerlijken in uw leven. Althans, dat hebben we, als het goed is, goed begrepen. En hij is een parakleet, een erbij geroepene, een helper voor u en mij door dit leven heen. En Jaco zei toen dat de Heilige Geest gaat weg. Waarom? Omdat wij weggaan. We gaan naar de bazuin, gaat klinken, de Heere tegemoet in de lucht, waar ook het vorige lied, wat we net gezongen hebben, waarover dat gaat. En als wij in de hemel zijn, dan weten we dat God een ander plan heeft. En ook daarvoor is Gods geest nodig. En komt er dus een uitstorting van de Heilige Geest. En toen moest ik dus ook aan het boekje Joël denken. En daarom wil ik eerst met u een aantal versen lezen die eigenlijk met elkaar de boodschap in zich hebben. En ik wil dat doen door middel van Joël 1, vers 1 tot 4. En dat komt op het scherm. Dus u kunt rust meenemen. En ik wil daar ook mee zeggen, verlies alsjeblieft de visie niet die God u en mij gegeven heeft. Weet je waarin je leeft en in welke tijd je leeft? Joël 1, vers 1 tot 4. Het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël. De zoon van... Dan valt het papier dingetje weg, maar... Ik ga het toch maar even opzoeken, want er valt een deel in mijn Bijbeltje weg. Dus ik lees het maar eventjes hieruit voor. Vers 1. Het woord van de Heer. Hoor dit, tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudste, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen, of in de dagen van je vaderen? Vertel erover aan je kinderen, en laat je kinderen erover aan hun kinderen het vertellen, en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. De Statenvertaling zegt rups en sprinkhaan en een kever en een kruidworm, maar ze vreten alles kaal. En dan ontwaakt. Dan hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Van datzelfde Joël. Joël hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Blaast de bazuin in Sion. En u moet zich weten dat er Sion zijn, soms Israël beneden, maar ook soms Israël of de Sion in de hemel. Daar waar eens het kruis stond. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van dat land sidderen, want de dag van de Heere, het komt 5 keer voor in Joël, de dag des Heeren komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken, zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt. Verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oudtijds af, en er ook hierna niet meer zal zijn. Jarenlang, van generatie op generatie. Dan vers 12 en 14 uit datzelfde hoofdstuk. Want er is maar één boodschap mogelijk, ook in onze levens in praktische zin. Keer je om. Ook nu echter spreekt de Heer in vers 12. Bekeert u tot mij met heel je hart. Namelijk met vasten, met geweenen, met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer, een plengoffer voor de Heere uw God. Dan vers 18. En dan weten we dus dat tussen 17 en 18 daar dat volk zich bekeert. In die tijd dat het zich afspeelt. In de tijd van Joël en zelfs eigenlijk al daarvoor. Er zijn zoveel momenten dat het volk zich bekeert. Maar dan komt daar plotseling weer in een tijdsbestip waar Joël het over heeft. En dan zegt hij, gelukkig dat er een omkeer komt. En dan vers 18. Toen nam de Heere het voor op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. De Heere antwoordde en zei tegen zijn volk. Zie, ik zend u het koren en de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Waardoor die sprinkhaarden afgevreten werden, komt weer terug. En ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. En ik zal die, die uit het noorden, ver van u wegdoen. Ik verdrijf hen. En dan staat er in vers 23, en u kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God, want hij zal u geven, de leraar tot gerechtigheid. In de tijd van Joël was het Joël, maar in de tijd van, ja, zo'n jaar nul, zullen we maar zeggen, kwam daar de Christus, de leraar tot gerechtigheid. En dan zien we in het 28e en 32e vers, wat ik u al gezegd heb, dat de Heilige Geest moest terugkomen. De belofte van de Geest. Daarna, als dat grote leger opkomt, dat er inderdaad ook zal zijn, niet van sprinkhanen, maar wel een heel groot leger. Wat er voor niet was, maar ook niet daarna. Dan gaat het volgende gebeuren. Daarna zal het geschieden. Als jullie zich bekeerd hebben, dan zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rook zijn. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Als u een beetje van het woord weet, dan zou ik u zeggen, lees Matthäus 24 en u weet genoeg. Voor die dag van de Heere komt, die grote, ontzagwekkende dag. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. En dan vers 18 tot 21 van hoofdstuk 3. Vandaar dat wij straks ook een lied zullen zingen op die dag. Nou is dat voor ons, maar er is ook een dag voor Israël. En vandaar dat ik u dat maar vast even zeg. Op die dag. En wij zien naar die eerste dag uit. Dat de bazuin gaat klinken. En dat uiteindelijk de Heere ons haalt. Om tegemoet te gaan in de lucht. Om voor altijd bij hem te zijn. Maar er komt ook een dag voor Israël. En als we straks dat lied gaan zingen na de prediking. Op die dag. Dan hoop ik dat u daaraan zult denken. Maar ook voor bidden. Dat zoveel van het volk van Israël. Juda en Israël tot geloof zullen komen, nu het nog kan in de genadetijd. En dat zij net als Saul hun ogen geopend zullen worden voor de Messias. En dat we dan mogen zeggen, ook op die dag zal er een geweldige rijkdom zijn. En leest u met me mee in Joël 3 vers 18. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van een jonge wijn zullen druipen. En de heuvels van melk zullen stromen. En alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. De bron zal uit het huis van de Heere ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Egypte zal worden tot een woestenij. Edom zal worden tot een woeste wildernis. En ook in vers 4 wordt Tyrus en Sidon genoemd, de vier machten. Misschien begrijpt u daarom ook die vier vormen van die sprinkhanen. Veelt u ook en begrijpen die vier machten die straks in de eindtijd zullen komen. Het is niet voor niets dat God door het getal 4 alleen maar wil zeggen, de wereld komt aan zijn einde door zijn eigen hoogmoed, trots en zelfzucht. En ik ga het initiatief nemen. Ik bepaal. En dan zien we, maar Juda zal voor eeuwig blijven. En daarvoor, vanwege het geweld tegen de Judeërs in hun land, hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda, die zal voor eeuwig blijven. Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden. Dat ik niet voor onschuldig gehouden had. En de Heere zal wonen in Sion. Einde schriftlezing. Dat is nogal wat. Wat ik u voorschotel vanmorgen. God heeft een plan. De gemeente is weggenomen. En als dan, zegt de Heere God in Handelingen, toen daar dus een nieuwe fase aangebroken werd, ook bij de Joden die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard in hun leven, dan zien we daar het volgende in Handelingen 15. Want op die, je zou kunnen zeggen, die vergadering waarin zoveel dingen veranderd werden en dat Paulus kwam en zei, ook het evangelie is naar de heidenen gegaan. Dat daar die prachtige woorden komen, dat God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. Uit zowel de Joden als de heidenen kwam daar een nieuw volk, de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat God zegt, nou stop ik met Israël. Nee, want wat staat er? Als de gemeente is weggenomen, opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht, dan staat er, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Dat is Amos. Zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. Ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere ook zouden zoeken. Een schare die niemand tellen kan. Ziet u, God heeft een plan. En hebben wij een visie. En Joël zegt tegen Israël, alsjeblieft, heb een visie. Hebben wij die visie in een tijd van de coronavirus? Wat wil ons dat zeggen? Ik weet dat God in de tijd van Israël strafte. Waarom? Omdat ze het wisten. En God had gezegd, omdat ik jullie lief heb, moet ik jullie duidelijk in bepaalde dingen duidelijk maken dat je op de verkeerde weg bent. De Bijbel leert drie dingen. Historisch is een geschiedenis, altijd heeft die plaatsgevonden. God zegt, heel concreet, dat er iets anders aan de hand is. En dat God zegt, ik ga je opvoeden, Israël. Ik ga iets herstellen. Ik ga iets je persoonlijk maken. En daarom gaat het Oude Testament niet altijd over ons. Maar is wel voor ons. Want God zegt, zoals Israël geleerd heeft uit hun proces van hun leven, zo kunnen wij ook dingen leren. En deze geschiedenis die ik uit Joël gelezen heb, heb ik een prachtig hoofdstuk wat we wel eens vaak behandeld hebben in de tweede kroniekenblik hoofdstuk 20. Daar kom ik straks op terug. Wat betekent het voor mij persoonlijk in een tijd van coronavirus? Wat doe ik ermee? Maar wat staat de wereld te wachten? Als wij het Matthäus weten dat dit maar een beginsel van smarten is. En dat je wat je nog nooit gezien hebt, dat dan gaat gebeuren. En dan weten we dat er niet enkele miljoenen kunnen komen te overlijden. Maar dan zegt Openbaring hoofdstuk 6 dat 25% van de wereldbevolking omkomt. Dan zijn er 75% over. En als het nog niet genoeg is, zegt God, het is maar een beginsel van smarten. 1/3 van die wereld zal omkomen. De helft van de wereldbevolking. En u ziet al hoe ernstig het is. Als zoveel komen te overlijden. Dan moet ik u toch echt waarschuwen. Wat een tijd komt eraf. Wat is uw visie? Wordt uw hart ook warm, zodat iedereen, wie het ook mag horen wil, mag beseffen. De tijd is er om Jezus Christus, de centrale boodschap, weer naar boven te halen. En duidelijk te maken. Ik zal de zon der gerechtigheid sturen. Die je kunt redden, nu het nog kan. Dat is eigenlijk, hebben wij die visie nog? Die warmte in ons hart? Of worden we angstig voor wat allemaal om ons heen gebeurt? Wat ons treft? Daarom, wat is God aan het doen? In Joël 1 vers 1 tot 4 hebben we gelezen dat de aanleiding de sprinkhanenplaag is. Die sprinkhanen, die zijn er ook geweest en hebben alles kaal gevreten. Alles. Alle middelen van bestaan werden verdwenen. En waren verdwenen. En ik zou zeggen losjes, wat hebben heel veel mensen nu? Wat hebben ze verloren? Hun zaak, hun opbouw van hun leven? Er zijn zoveel dingen gebeurd. Hoor dit oudste. En al de werknemers worden ook verteld, dit is nog niet gebeurd en dat is nog nooit gebeurd. Wat wil dat zeggen? Juda, open je ogen. Lees wat ik gezegd heb. En wat ik aan Mozes heb doorgegeven. Dat wil ik ook nu met u lezen, want wat is die aanleiding dan? Waarom? Wat betekent het voor Israël? Wel, dan wil ik graag dat u naar Deuteronomium 28 gaat, vers 15. Deuteronomium, het verschijnt ook op het scherm. En na vers 15, vers 38 en 42. Daarentegen, zegt de Heer, zal het gebeuren als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en al zijn verordeningen die u heden gebiedt, nauwlettend te houden, dan komen al deze vervloekingen, u zullen komen en ze zullen u treffen. En wat zijn die vervloekingen? Nou, dan gaan we naar vers 38. Ziet u, God heeft een plan en voorziet dat alles en zegt, Israël, je bent gewaarschuwd. U zult veel zaad naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het opvreten. Wijngaarden zal u planten, bewerken, maar u zult er niet van drinken of iets verzamelen, want de worm zal het opeten. Olijfbomen, die zult u hebben in heel uw grondgebied. Maar u zult er eigenlijk niets aan hebben, want de olijven zullen afvallen. Zoon en dochter zullen u verwekken, maar ze zullen niet aan u toebehoren. Ze zullen in gevangenschap gaan. Al uw bomen, al uw vruchten van uw land, dat zullen de sprinkhanen nemen. God zit er dus achter. En God laat dingen toe in dit leven, nu. Om ons te waarschuwen. Heeft u nog een visie? Heb ik die visie? God zit erachter. De dag des Heren is aanstaande voor Israël. Een dag van Jacobs benauwdheid. Zoals hij voorspeld heeft in Jeremia 30 vers 7. Het wordt zwaar als straks de gemeente wordt weggenomen. Het antisemitisme neemt al toe. En God overziet de dingen. Bekeer je daarom. En ik zal u ook een stencil toesturen met de teksten. Over de dag des Heren. En alles wat daarbij hoort. Om een aantal dingen over te slaan. Maar bekeer je daarom, Israël. Scheur niet je kleding, maar je hart. Dat is de boodschap. Maar soms ook aan ons. Dat we zo druk met allerlei dingen bezig zijn. Dat we hem niet meer zoeken. En dan zegt God, alsjeblieft, scheur niet je kleren. Maar scheur je hart voor mij. Open het voor mij. En daarom is er een praktische les. Als Israël dan inderdaad in die tijd, maar ook onder de richterentijd. En dan kwam er weer een richter en ze bekeerden zich. En God gaf weer dat land zijn zegen. En dan ging het weer fout en dan kwam er weer een andere richter. Maar ook in de tijd van koning Jozef. En ik wil u daarom ook, dat moet u maar eens thuis lezen. 2 Kronieken 20. Ik denk dat u de geschiedenis wel kent. Hij zit zo in mijn hart gegrift omdat het zulke geestelijke lessen in zich heeft. In de praktijk van u en mijn leven nu. Als ik in 2 Kronieken 20 zie dat daar de machten, de Assyriërs eraan komen. En dat koning Jozefat van Juda zo angstig wordt. Dat hij de Heere zoekt in 2 Kronieken 20. En u kunt het lezen. En als hij dat dan ziet, dan zegt hij, Juda, kom erbij. Ik heb jullie nodig. En nu is het misschien wel eens zo voor ons als praktische les. Deel het met een aantal gemeenteleven die je vertrouwen kan om samen naar de Heere te gaan om ervoor te bidden. Geestelijk opgebouwd worden, te delen met elkaar. En dan gaan ze vasten. En dan gaat Juda met kinderen en kleinkinderen, alle gezinnen, ze horen erbij. En ze worden erbij betrokken. En dan zie je in het hoofdstuk dat God zijn weg gaat. En dat dan plotseling, als ze zeggen, Heer, in ons is geen kracht. Wij kunnen dit niet aan. Vergeef ons, maak ons klein, opdat u groot mag zijn. En als dat gebeurt, dan komt Gods geest. En dan verandert daar de boodschap. En de Heere zegt, jullie zullen niet te strijden hebben. De strijd zal voor mij zijn. En dan zien we dat ze gaan loven en prijzen. Omdat ze zien dat het aan hem is die alle dingen voorbereid heeft. En als dat gebeurd is, dan zien we dat het leger van de Assyriërs volkomen verpulverd wordt. Door God zelf. Gaat u nu begrijpen dat als we in Joël lezen, want we gaan weer terug naar Joël, maar begrijpt u dat God zegt, dat wat innerlijk in het leven van Jozef en Juda toen gebeurde, wil ik zo graag dat ook nu gebeurt, maar ook in het volk Israël, wat straks gaat komen. Hebben we nog een nood in ons hart? Ook voor dit volk, dat zijn eigen weg gaat, zonder God. Kunnen we er nog voor bidden? De Heer Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen. Want ze waren kuddeschapen zonder herder. Ik wil u daarom ook echt het werk van Israël en Bijbel bij u brengen. Die het woord van God weer aan hen geeft. Teruggeeft. Met teksten onderstreept. Wat is het heerlijk dat de boodschap mag klinken. Ook voor hen. Nu het nog kan. Voor Juda. Dat is de boodschap. Hebben we een visie. Om dit werk te doen. Hebben we de visie ook van Open Doors. Om mensen te bemoedigen. En te zeggen. Pak die visie maar op. God regeert. In alle dingen. Maar Gods molens malen langzaam. Maar wel zeker. En we moeten dit ondergaan. Ook al hebben we misschien geen schuld eraan. Maar in dat alles wil hij ons klaarmaken. Voor morgen. Hebben we die visie. Dat is wat ik met u delen wil. En dan gaat God verder. Dan gaat God werken. En dan zien we een grote sprong, want die moet ik wel maken gezien de tijd. Dan komen straks de 4 legers eraan. En ik stuur die legers, zegt de Heere God. Ik bepaal dat. En dat zien we ook onder andere in Openbaring 6, die eigenlijk, je kunt het naast Matteüs 24 zetten. Dan komt daar oorlog. Dan komt daar die antichrist op een wit paard. Hij is in de plaats van Christus. Een schijnheilige. Dan komt daar ook de hongersnood. En we zien het straks in Afrika. Het grijpt ons aan. De sprinkhanen zijn daar bezig om alles kaal te vreten. U hebt het misschien in de vrieskast liggen. Zij hebben niks. Hoe onderga ik het? Buig u onze knieën. In een tijd waarin zoveel dingen gebeuren. Vertel het je kinderen, vertel het je kleinkinderen. Daar begint Joël mee. Je hebt het nog nooit gezien, dat virus. Wat heeft dat voor uitwerking? Vergeet het nooit. Wat is de basis van ons loofsleven? In ons denken. En mijn broeder en zuster, als ik dan zie dat ook in Matthäus 7 vers 9 daar de dood komt. Zoals ook in Openbaring. Dat het martelaarschap komt. En dat velen vervolgd worden omdat ze de teken van die antichrist niet willen dragen. Ze worden vervolgd. En God zegt dat in Joël 3. Hij gaat zijn weg. Hij heeft de regie. Waarom? Opdat ze hier stil worden gezet. Omdat ze zullen beseffen, het is de tijd van het Godsgericht. En God zegt, als je je bekeert, ga ik je 8 beloften geven. En die kun je nu lezen in hoofdstuk 2 van Joël. Hij vergeeft, hij bewaart, hij overwint. Er komt weer welvaart. Er komt weer een vergoeding van wat er eerst is kaalgevreten, geeft God terug. Er komt weer verzadiging, voldoende stromen van levend water zullen daar zijn. Gods woord wordt vervuld, omdat Gods geest wordt uitgestort. En er is redding. En dat mogen we nu al voor bidden, zodat ze nu in de genadetijd bij de gemeente mogen behoren. En niet door die verschrikkelijke verdrukking moeten gaan die Joël 3 beschrijft. God stuurt sprinkhanen. We gaan naar hoofdstuk 3. Hij stuurt ze. God heeft de regie. En daarom wil ik u ook met u lezen Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14. Vers 1 tot 5. Ik weet, het gaat snel, maar degenen die de studies hebben gevolgd, die weten wel een beetje hoe het in elkaar zit. Maar ik wil u zeggen dat God dus de regie heeft. En als u dat gaat zien, dan zult u zien in Zacharia hoofdstuk 14 het volgende. Dat is ook wat er in Joël 3 staat. Zie, er komt een dag voor de Heer. Dat is de dag des Heeren. Waarop de buit die op u behaald is, zal worden verdeeld. Dan zal ik, leest u het goed, ik zal alle heidenen, heidenvolkeren verzamelen. God doet dat. En waarom? In uw midden zullen worden. En dan staat er, ik zal ze verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. In hoofdstuk 3 van Joël ziet u dat God ervoor zorgt dat al die heidenvolkeren, die 4 machten, zullen komen. Uit het noorden, bezijden het noorden. De antichrist. Wat een verschrikkelijke tijd zal er komen. En God zegt, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen. De huizen zullen worden geplunderd. De vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken. Ziet u? God laat ze eerst komen. Net als Joël. En dan zegt ze. En de heidenen begrijpen dat niet. Maar God roept ze naar Jeruzalem. Omdat God daar komt, en dan staat er ook, op die dag zal hij gaan strijden, op de dagen van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten, naar het westen. En er zal een groot dal zijn. Ik kan u er veel over vertellen, maar ze gaan lopen. En God wijst hun een weg. Ik ga weer terug naar Joël 3. Ik weet het, het gaat wat snel, maar het moet wat kort. En dan zie ik in Joël 3 dat bijzondere, dat God zegt, in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda, hoofdstuk 3 vers 1, en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolkeren bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Gaat u nu begrijpen waarom ik een beeldje van Jozefat ook gepakt heb? Als de man die zijn naam in zich heeft. De Heere zal oordelen. En dat gaat hij doen. Het is mooi geweest. Het lam wordt leeuw. En dat wordt ook beschreven in dit gedeelte. God gaat zijn weg. Er komt een leraar der gerechtigheid. De Christus, hij komt terug. Met zijn heiligen op de Olijfberg. Anderen zeggen dat zijn engelen. Ik geloof dat wij dat zijn. Omdat wij terugkomen. En met hem zullen strijden. En dat we beseffen dat ook het volk van Israël hun ogen opengaan. Zoals bij Saul zijn ogen opengaan. Want nu zegt God, het is mijn volk. Zoals hij tegen Saul zei, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Je vervolgt mijn kinderen, mijn zonen. Waar ben je mee bezig? En hun ogen zullen opengaan. En dan zullen ze de wonden zien van de Messias. Die voor hun en voor ons gestorven is. Hun ogen gaan open. En de Heilige Geest wordt uitgestort. Hun hart wordt weer gescheurd. En Gods Geest komt erin. En ze komen tot geloof. Dan moet u, maar als u dat wilt, Deuteronomium 30 lezen. Dan komt daar die bekering. En dat gaat hier over Juda. Hè? Want Juda wordt gebruikt om over de gehele wereld te gaan. Om uiteindelijk met ook een aantal duizenden uit de andere stammen de wereld te vertellen. Dat de Messias terug is. En er komt een schade door die boodschap. Met wonderen, met tekenen. Tot geloof die niemand kan tellen. Daarom op alle vlees, wat is God een machtig, liefdevol God. En aan de andere kant, houd rekening met hem. Het is een God die zo concreet kan zijn. En weet u wat zo mooi is? En ik wil eindigen met vers 18. Ik werd zo bijzonder geraakt door dit fantastisch, machtig, mooie vers. Op die dag zal het gebeuren. En dan moet u eens opletten dat het van boven naar beneden gaat. Op die dag zal het gebeuren. En in vers 16 daarvoor, dat kunt u nou niet op de tekst lezen, dan zal Sion brullen als een leeuw. Daar is het lam dat leeuw geworden is. Maar op die dag, vers 18, zal het gebeuren. Dat de bergen van jonge wijn zullen druipen. De heuvels van melk zullen stromen. Er is weer vee. Er wordt weer gegraast. Er is weer melk. Een land van melk en honing. De heuvels van de melk zullen stromen, alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Dus het grondwaterprobleem zal dan opgelost zijn. Een bron zal uit het huis van de Heer ontspringen en een dal van Sittim zal bevochtigen. Juda zal voor eeuwig blijven. Dat is de boodschap van Joël. De wijnstok, de heuvels van vee en melk. Je zou kunnen zeggen, de tuin komt weer terug. Het paradijs wat verlaten werd, komt weer terug. En wat is de bron? Gaat u nu begrijpen waarom Ezechiël dit beeld later misschien wel oppakt en zegt, wat is dit bijzonder? Uit de tempelpoort stroomt de bron. De bron van het leven. En het bevochtigt. En het wordt zo hoog. Dat Ezechiël, als we dat lezen in Ezechiël 47, eraan ten onder gaat als hij steeds dieper en verder loopt. Dat is de bron. En dat is de intense wens van God. Heeft u daar visie voor? Misschien een ernstige, duidelijke boodschap voor u en mij. Maar daarom moest ik het u delen. Bid voor Israël dat ze zullen geloven. Dat ze hem zullen aanvaarden in hun leven, nu het nog kan. En dat zij, gegrepen door dat woord, hun ogen, zoals Paulus zegt, ik als ontijdig geborene, dat ze open zullen gaan. Ik vind het moeilijk om amen te zeggen, want er is nog zoveel wat te zeggen is. Maar ik hoop dat u geraakt wordt. Het woord van God komt tot u. En als God spreekt, dan heeft het zijn doel. Zoals in de tijd van Joël. God spreekt en God spreekt ook nu. En daarom eindig ik met het lezen van Jesaja 55 over dat woord. En ik hoop dat u dat woord oppakt en dat u dat woord eigen maakt. Dat u visie gaat krijgen voor de plaats die God u geeft nu. Een hart dat vervuld wordt met zijn liefde, nu het nog kan. En dan staat er, want zoals regen. Ik lees u voor uit Jesaja 55 vers 10 en 11. Want zoals de regen op sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat, en het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat het mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. O Heere God, houd ons klein, opdat u groot zal zijn. Amen.